gemeente van onze Heere Jezus Christus, lieve broeders en zusters, hier in Zeist en omgeving en thuis meekijkend, luisterend, nu of later. Van je familie moet je het maar hebben. Er zijn in de wereld heel veel musea met schitterende schilderijen. Het Rijksmuseum in Amsterdam bijvoorbeeld, maar ook bij ons in Leiden. Bijbelse taferelen, vooral uit de tijd van de Renaissance. En veel van die schilderijen hebben ook als thema de Sacra Familia, de heilige familie. Jezus, zijn ouders en zijn broers. Nooit zie je er een zuster op, of een zus. Een geliefkoosd thema. Bekend van die van Maarten van Rijn. Vroeger, toen ik jong was, kon je er allemaal dia's van kopen met een tekstboekje enzovoorts. Die werden dan op een wijkavond vertoond. De nadruk in die schilderijen van de heilige familie viel dan op de innigheid en de liefelijke banden. De ideale familie. Het ideale gezin. Dikke gouden lijsten om die schilderijen. En die kleuren wijzen dan ook op de heerlijke volmaakte beslotenheid, de intimiteit. Heel aansprekend, teer en vriendelijk. Allemaal goed bedoeld, voluit idyllisch. Maar was het nou wel zo idyllisch eigenlijk? Hebben we daar het ideale gezin voor ons? In die heilige familie, die Sacra Familia. Is dat een voorbeeld voor ons allemaal? Trouwens, dat is gelijk de vraag. De kerkenraad vroeg mij in de mailwisseling voorafgaande aan de dienst om een vraag of een thema te geven voor de kinderen en de familie voor het gesprek straks na de dienst. Bij de koffie en bij je glaasje limonade of je broodje en ja... Nou, dat is een vraag waar je over kunt spreken met elkaar. Zijn wij nou eigenlijk wel zo'n ideale familie? Ideaal gezin? Ja, op zondag naar buiten toe lopen we nog keurig op de zondags en zo. Misschien zeggen de mensen wel leuk gezinnetje, een paar kinderen, man, vrouw, als je die mag hebben allemaal. Maar zijn wij dat wel? Hoe is het nou echt bij ons thuis? Beetje respect voor elkaar? Wat liefde voor elkaar. Vergevingsgezind naar elkaar. Dat is een vraag om eens over door te praten, vindt u niet? Gelijk maar midden in het hart. Nou, de Bijbel zet er in één klap door dat hele verhaal van die Sacra Familia een dikke streep door. Want in Johannes 7 lezen wij, want zelfs zijn broers geloofden niet in hem. Pat. Dat zegt gelijk alles. De lijnen zijn getrokken en de sfeer is gezet. Ja, dominee, maar dat is bij u thuis misschien ook wel. Ja, dat klopt, dat was bij ons thuis ook. Wij waren met 7 kinderen, zeemansgezin, een paar maanden op zee. En ik heb broers en zussen, de zussen geloven wel, godzijdank. Maar ik heb ook broers die helemaal niets geloofden. Geloven in Wilders. Nou, u weet wat dat is als leidersprediking. Zijn broers geloofden niet in hem. Want als je weet van geloof en ongeloof in één gezin, dan heb je een ietsje pietsie besef van wat dat betekent. Menselijk misschien prima banden, goed met elkaar overweg. Maar zielenbanden, geloofsbanden, samen bidden. Pff, Oh nee, ze begrepen hem niet. Ze vonden het eerst allemaal heel mooi hoor, die broers van de Heer Jezus. Maar het was veel meer een soort wat weer terug is, Big Brother op televisie, weet u wel. Het is een publieke bekendheid aan het worden, een BN'er, een BI'er, een bekende Israëliet. En al die wonderen en die genezingen, ja, je kan zeggen wat je wilt, maar hij heeft wel talenten hoor, die broer van ons, Jezus. Alleen die rare verhalen over God, over zijn hemelse vader, dat is te, vindt u niet? Vinden zij wel hoor, dat is te. Maar ja, niet geklaagd, hij bracht de familie op de kaart en in de belangstelling. En op een gegeven moment willen ze zelfs als een soort PR-management optreden om hem maar in de picture te brengen. Ze zeggen zelfs, openbaar uzelf aan de wereld. In eigentijdse termen zorg ervoor dat u bekend wordt in de wereld. Maak naam en maak faam. Martin Meiland-achtig, weet u. Maak carrière als een filmster of een sportster. En ga in de glitter en de glamour, een soort nieuw testamentische ster. Een grote weldoener, een gebedsgenezer. Dat is heel wat anders dan geloof en bekering en wedergeboorte. Mag je trouwens in heel veel gemeenten ook al bijna niet meer over hebben. Dat is heel wat horizontaler en veel platvloerser. En dat alles heeft Jezus in zijn directe omgeving van hen die hij ongetwijfeld ook innig lief gehad heeft. Maar dat heeft hij ook moeten lijden. Ook dat hoort bij zijn lijden. Wat dat betreft is het lijdensstof eigenlijk. Maar ja, last had hij niet van hen. Nog niet, nog niet. En in onze tekst maken we vandaag ook weer kennis met de heilige familie. Nou ja, zo heilig gaat het er ook weer niet aan toe. Net als bij ons. Hoe schijn heilig wij soms lijken. Jezus is in een huis in Capernaum. En zoals bijna altijd waar hij ook verscheen, mutvol met mensen. Afgeladen. Allerlei soorten mensen, nieuwsgierige mensen, ongeïnteresseerde mensen, roddelaars, gelovige mensen, schriftgeleerden, fariseërs. En de schare zat rondom hem, zo staat daar in de schriften. Alle ogen waren op hem gericht. Hij had zojuist nog een wonder verricht. Dat was iemand een wrak, die had hij genezen. Een teken van het koninkrijk van God dat in hem nabij was, waarin geen ziekte is en geen benauwdheid en geen dood. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Wie in Jezus is, kent die begrippen niet meer, maar in ieder geval anders. Hij genas zieken. Daarom verdreef boze geesten, daarom niet omdat hij onze dokter is. De Heer is er niet om ons maar gezond te maken en cadeautjes te geven. God is met eerbied bedoeld geen Sinterklaas. God is er om geloofd, geëerd, geprezen te worden. Dat is het doel van het menselijk leven. Wat is het doel van het menselijk leven, zegt Johannes Calvijn? God te eren. En dat is het. Om te laten zien dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en hij zelf één geheel waren en zijn. En dat in zijn wederkomst in hem de nieuwe hemel komt en de nieuwe aarde komt. En alles volmaakt wordt. En er geen rolstoelen zijn en geen corona en geen kankercellen. Dat er geen graf meer is. Dat hij de koning van dat koninkrijk was. Er gebeurt van alles. De schriftgeleerden beschuldigen hem dat hij van Beelzebul van Baal-Zebub bezeten was. Baal-Zebub betekent de god van de vliegen. De god van de fladderende en vliegende demonen en boze geesten. Hij is bezeten. En dan geeft Jezus natuurlijk een schitterend verweer. Hij zegt, hoe kan dat nou? Dat is toch onlogisch. Als ik met de duivel bezeten ben, werp ik toch de duivel niet uit. Ga toch niet tegen mezelf beginnen? Nee. Als je iemands voorraad wil stelen of ontroven, dan moet je eerst die persoon zelf uitschakelen. Als ik duivelen uitwerp, dan betekent dat ik eerst de Satan verslagen heb. De opperduivel zelf. Ik ontroof hem nu van zijn voorraad. Bezetenen. Een zieken. Omdat ik sterker ben dan de boze. En zo is hij volop bezig in dat huis met zijn middelaarswerk. En hij predikt in woord en in daad. Ik ben de Christus. Ik ben de beloofde koning. De Mashiach, de gezalfde van God. Ik kom mij bij wijze van spreken nu alvast even voorstellen. Voordat ik met mijn grote wederkomst kom. Om het definitief te vestigen. Het is een soort introductie. Die paar jaar op aarde, als een prachtig intrada bij een mooi muziekstuk. Ik kom, zodat mijn aardse geschiedenis op schrift zou worden gesteld, en het woord van God zijn loop zal hebben, ook in Zeist, door mijn vriend en broeder Thijs van Meijeren in uw midden. Dat de wereld zich kan voorbereiden op en verlangen naar de realisatie van Gods koninkrijk, dat dat verlangen gaat branden in je hart. Verlangt u naar huis? Nee, ik wil niet dood, dat denken mensen soms wel eens in Katwijk. Zei ze, dominee, bent u depressief? Had ik weer zo'n prachtig gedicht. Ik verlang naar huis, naar het vaderhuis, naar boven. Prachtig gedicht, moet u eens opzoeken op Google. Verlang naar huis, naar het vaderhuis, daarboven. Kom, Heer Jezus, kom. Je wil hier toch niet eeuwig blijven in deze wereld met al die ellende en die smarten en die pijn. Oh ja, oh, prachtig mooi, oh ja, we kunnen ook genieten, dat weet ik wel. Dat is tegenwoordig het toverwoord in de wereld. Genieten, haal eruit wat erin zit. Morgen sterf je, ja precies, morgen sterf je. En dan? Kan mij dat schelen? Oh. Kom, Heer Jezus, kom in de grande finale, dat ik inderdaad en metterdaad in macht en majesteit en heerlijkheid alles nieuw zal maken en ik nieuw word. Dat ik niet meer kan liegen en bedriegen, geen zondige gedachten meer zal hebben, geen woorden, dat niemand meer kan krenken, dat is wat. Helaas blijft dat ons leven lang aan ons kleven nog. Dat is geen wartaal. En dat is geen buitenzinnigheid. En geen idioterie. Ik bewijs het u met die ene genezing na de andere. Dan geen tumoren en geen handicap en geen aids en geen pijn en geen verdriet. Geen moeite, geen zorgen, geen oorlog, geen lijden. En zo geeft hij zich daar ook in dat huis in Capernaum. Hij, de Christus, Jezus. En velen hoorden aandachtig toe en ze luisterden, sommigen alleen nog maar met het o en a van het vuurwerk, wat mooi, maar dan gaat het weer weg. Anderen adembenemend, sommigen diep geraakt, tot bekerings toe. Ze voelden zich meegenomen op Jezus' woorden als een schip op de golven. En zij voelden, deze spreekt met vertoon van macht en gezag. Dat is niet van een gewoon mens. Dat is niet van de boze. Dat is van God zelf. Ze werden verbroken onder die prediking. Dit is wet en evangelie. Dit is zonde en genade. Ik moet... Ach, ze gingen het beseffen en begrijpen. Wat u ook toch zo graag wilt laten preken, kerkenraad, dat een mens overgezet moet worden, de ubervaart moet maken, de transitie, de overtocht uit dit onbekeerde leven, uit het rijk van kwaad en zonde en platvloersheid en vleeselijkheid, het rijk naar het rijk van boven, van God, van mijn hemelse vader, van mijn bruidegom, mijn liefst. En ze baden om vergeving en verzoening, om met hem in zijn paradijs te mogen komen. Wees mij genadig, gij zoon van David. Hebt u zo leren vertoeven onder de prediking van Jezus? Nee, ik bedoel niet al die fatsoenspreekjes en die tegenwoordige. Ach, het is allemaal zo vlak geworden. Soms dan zit je in een kerk en na 3 minuten dan weet je het al. Nee, dat jij ontdekt, ik moet opnieuw geboren worden. Overgezet worden. Vanuit het oude naar het nieuwe, vanuit het dood naar het leven. Is die noodzaak op ons hart gebonden? Hebben we leren roepen en zoeken om en naar de weg. Hoe word ik, Luther, rechtvaardig voor God? Hoe kom ik ooit thuis? Hoe krijg ik deel aan dat andere rijk? Met eerbied gesproken, mag u hier vragen in deze godshuizen. Schipper, mag ik overvaren? Wilt u mij voor uw rekening nemen? Alsjeblieft. Naar het beloofde land brengen. Ik was een jaar of 16, 17. Toen ik in bed lag. In de Merelaan nummer 37 in Vlaardingen. En het leger des Heils kwam voorbij. En ik lag daar. En ik wist van mezelf geen raad. En daar zingen ze een lied. Over het bloed van Jezus. Is Jezus bloed voor u gestort of zo. Ik weet het allemaal niet meer precies. Maar leger des Heils groepje. Onder de lantaarnpaal bij het raam. Voor mijn slaapkamer. En ze liepen weer weg. En toen stond er een zo'n heilssoldaat en die keek naar boven, die zag mij. Dus ook voor jou hoor, zei ze. Schipper, mag ik overvaren? En hij neemt ook u nog mee aan boord thuis, kijkend, luisterend, hier. Elke dag, elk uur, elk ogenblik, scheepje onder Jezus' hoede, met de kruisvlag hoog in top, neemt als arken der verlossing allen die in nood zijn op. Als je op dat transportschip van de genade van God mag gaan varen, lieve mensen. Dat is zo heerlijk, op de plecht staat geloof. En je vaart naar de haven van de eeuwige rust, daar vind ik mijn lust, kent u? Piet Smit, dat is een Zuid-Afrikaanse zanger. Die schrijft de mooiste liedjes met een gitaar, speelt hij. Ik heb een cd, die heb ik helemaal plat gedraaid, nog elke week. Hij heeft 1 liedje geschreven, ik zeg het op zijn Afrikaans, lees ik het voor. Mijn leeuwen is een zeilboot, wat ver op reis moet gaan. En Jezus is mijn stuurman, wat aan die roer blijft staan. Godse plan voor mijn leeuwen is die wijdheid van die zee. En die winden wat mij aandrijft is die geest wat hij mij geeft. Daarom span ik mij zeilen voor die heilige geest. Want waar hier die wind mij waait is precies waar ik wil wees. En Jezus stuur mij skip secuur over Godse oceaan. En zo kom ik 1 dag veilig bij mijn eindbestemming aan. Golgotha, zijn kruishout, is die boegsprit van die hoofd. En die pek tussen die planken is die ziel van mijn geloof. Somtijds moet ik koers kiezen met een schuinshoek tegen die wind. Maar met zo'n goede stuurman zal ik weer mijn richting vinden. Somtijds is daar storms en soms is die wind weer stil. Want die draai van die seizoenen wordt bepaald door Godse wil. En al kraakt die mast. En die touwen tegen die wind zijn volle kracht. Al stampt die boeg tegen die golven, ik weet wat op mij wacht. Soms voel ik hoe die balken tegen die stormkrachten kreun. En somtijds kap ik water, maar ik weet waar ik ga heen. En ik laai Godse liefde als een schatkist aan boord. Bepaal die richting van mijn reis met die kaart van zijn woord. En ik span al mijn zeilen voor die heilige geest. Want waar hier die wind mij waai, is precies waar ik wil wees. En Jezus stuur mij skip, secuur over Gods oceaan. Tot ik één dag in volmaaktheid op die hemel haven gaan. Dan vind ik mijn lust in die haven van rust. En vrees voor de stormen niet meer. En wat al de moderne theologie in onze dagen mag beweren, ze weten niet wat zij verwerpen. Jezus deelde zijn heerlijkheid uit in dat huis, zoals hij dat hier elke zondag doet. Ho! Plotsklaps wordt zijn prediking onderbroken. Er komt een man, en die loopt vanaf de deur van het huis zo door die mensen heen en die zegt, zie, uw moeder en uw broers staan buiten en zij zoeken u te spreken, is de bedoeling. Fijn toch, zou je zeggen, voor de Heere Jezus. Dan stop je toch even met je werk. Je familie gaat toch voor. Als je nou dominee bent en de familie wil een weekend weg om samen uit te gaan en te eten en te drinken, wat te praten met elkaar, dan neem je toch een weekend vrij, zegt men. Nou ja, daar heb je het nu. Dat is bij ons ook wel eens een probleem, want ik preek en ik preek liever dan dat ik met mijn familie eet en drink een weekend. Jezus verkeert onder de mensen als het grote geheim, de onbegrepene. De vreemdeling van Galilee. En er waren natuurlijk al die mensen daar. Gemiddelde fatsoenlijke mensen die altijd aanstoot nemen aan zijn woorden. En die vinden dat hij veel dingen helemaal verkeerd zegt. En dat hij helemaal niks mag zeggen. En hij doet maar dingen die hij helemaal niet mag doen. En hij gaat op zondag aren en zo. Hij is veel te open en te radicaal en te vrij en te emotioneel. En ze zeggen dan, zoiets zeg je toch niet. Dat heb je zo vaak ook als dominee. Zoiets zegt u toch niet. Al nog een tijd terug bij een begrafenis, daar stond een collega van me. Die hield daar zo'n ellenlang verhaal. En toen sprak ik hem later aan. Maar er waren een paar mensen bij. En ik zei, moet je niet doen joh, er staan heel veel oudere mensen daar. Met luiers en zo, incontinentiemateriaal. Zoiets zeg je toch niet, zei er iemand. Maar ze staan er wel. Is dat een rabbi? Is dat een leraar in Israël? Hij is veel meer godslasterlijk dan vroom. Dan had je nog het godsdienstige gilde. Dat is nog veel slagen erger. Dat probeerde hem kapot te maken, want hij was een gevaar voor de openbare godsdienst en de openbare orde van de staat. Te veel aanhangers, als hij die krijgt, dan wordt het heel link. Dan krijg je zoiets als in Amerika. En er zijn al verschillende moordaanslagen op hem gepleegd. Maar hij weet steeds wonderbaarlijk te ontkomen. Ze haten hem als een dodelijke ziekte. En nou komt daar nog de binnenste kring bij. Zijn familie. Zijn moeder en zijn broers staan daar buiten. Zij begrijpen ook eigenlijk ten diepste helemaal niets van hem. En Maria lijkt steeds weer te vergeten wat zij heeft gehoord en meegemaakt toen zij in verwachting was met kerst en advent. En het getuigenis van de engelen en de herders en de wijzen, waar zijn die dan? De voorstelling in de tempel bij Simeon, de oude Anna, wat is er nou van over? Maar hij deed zo raar de laatste tijd, vindt de familie. Vast een beetje overspannen, zeiden zijn broers. Over de rooien, door al die optredens, hij moet een rustkuur volgen. Kom, kom eens in de familiekring, dan gaan we er een tijdje tussenuit samen. Hij is al een tijd niet in Nazareth geweest, dat baarde ze zorgen. 40 dagen in de woestijn gezworven, maar ook niet thuis geweest. Nou, dan, dat is logisch dat die mensen toch dan naar opsporing verzocht of vermist of zo schrijven, laat ik maar zeggen. Of de politie bellen, wat is er toch los met haar jongen, haar Jezus. En ze hebben gezocht en informatie verzameld en de wildste verhalen werden verteld dat hij heel veel mensen trok en dat hij met een soort preken en wonderen bezig was. En de leiders van de kerk waren tegen hem in verzet. Hij was een soort revolutionair tegen. En de vroomheid van de vaderen wordt steeds maar weersproken door hem. Dan zegt hij, uw vaderen zeiden, maar ik zeg u. Er staat heel veel in de Bijbel. Uw vaderen zeiden, maar ik zeg u. Dat is ook het verschil tussen Israël en de kerk. Vroeger, ja, dat mag ook niet meer vandaag de dag. Maar je moet niet voor Netanyahu zijn. En voor Israël, je moet bidden voor de bekering van Israël. Omdat er een kruis stond tussen oud en nieuw. Ik zeg u, uw vaderen zeiden, maar ik zeg u. En hij heeft het Sabbatsgebod overtreden. Nee, Maria, hij zet echt alles op zijn kop, hoor. De succes stijgt hem naar het hoofd. En het lijkt er wel hel en verdoemenis preken. En hij roept op tot boete en bekering. Zou die nou godsdienstwaanzin hebben? Het leek eerst wel aardig, maar nou wordt het gevaarlijk. En als hij dan, als hij straks dood gaat zijn, gaan wij er ook aan. We moeten hem redden, hem beschermen tegen zichzelf. Jezus, ze gaan hun Jezus redden. Geen idee dat hij er is om hen te redden. Net als bij ons op Katwijk over onze Jeb en onze Wils. Onze Jezus. Familiedenken. Kruist door kruis het zoonschap van de Christus. Deze is mijn zoon, mijn enige die ik lief heb, hoort hem. Hij is uit balans, hij heeft rust nodig. Ziet uw moeder en uw broer staan buiten. En zij zoeken u. En er schreef iemand in de verklaringen, dit is het meest dramatische ogenblik in Jezus' menselijke leven geweest. Die verzoeking in de woestijn was vreselijk. Die strijd met Satan was verschrikkelijk, maar dat was zijn aartsvijand, dat wist hij. Maar hier, in het huis in Capernaum, is het, nota bene, zijn bloedeigen familie. Broers en zussen. Want niet alleen Maria moest gaandeweg losgemaakt worden van haar aardse zoon. Maar Jezus moet ook losgemaakt worden van zijn aardse familie. Hij moest daar een streep door zetten. Wat een pijn moet dat gekost hebben in het hart van deze mens Jezus. Deze God, mens Jezus. Zal die nou meegaan? Zal die zijn werk opgeven? Gaat die met Maria naar huis? Gaat die een welverdiende vakantie genieten? Daar zijn mensen van wie hij zielsveel houdt. Maar eigenlijk verlangen ze hem dat hij breekt met zijn vader. Begrijpt u wat een aanvechting het is? Waarom we straks gaan zingen, mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. Vind onder hen nog schutsheer, nog behoeder, want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Maar hij gaat niet uit het huis. Er is geen mogelijkheid voor een persoonlijke gedachtenwisseling met de familie. Er is geen mogelijkheid, überhaupt is hij niet in staat om familiebanden te versterken en te verstevigen. O dodelijk uur. O heerlijke stonde. De schriftgeleerden hadden juist geroepen dat hij een invasie van de duivel had. De familie twijfelt nu aan zijn verstand. De aanvallen komen van alle kanten op, maar hij laat ze staan. Uw familie is daar om u te redden. Hij laat ze staan. Buiten. Op de stoep. Bij wijze van spreken. Alsof ze lucht zijn. Mijn ziel u opgedragen. Wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt, ik draag uw heilige wet, die ge mijn moeder en u en jou en mij en de kerkenraad hebt gezet. In het binnenst ingeramd. En mijn broers. En dan krijgt dat ene woordje een aangrijpende lading. Buiten. Moet u eens goed lezen. Terug nog lezen thuis. Die paar versjes. Markus 3. 31 tot en met 35. Ze staan buiten. U weet wat dat woord betekent in het Nieuwe Testament. De schrik slaat om je hart. Buiten zijn de heidenen. Buiten de van God vervreemde wereld. Openbaring. Buiten zullen worden geworpen de verworpenen. De verdoemden. Waar is uw familie, Heer Jezus? Buiten. En dan als in een diep, uit een diep gepeins gezonken, wakker geworden, dan antwoordt hij. Moeder, broers, wie zijn dat? Die vraag stelt hij aan allemaal die om hen heen zitten. Wie zijn dat dan? Wat een vraag. Ontdekkend, verlossend. Wegwerping, afstoting, aantrekking, werving, oordeel en genade. En zijn hand uitstrekkende over zijn discipelen, staat er in Matthäus. Zie mijn moeder en mijn broers. Dat is mijn familie. Jezus schaamt zich niet om zich uw broer te noemen. Hij is het ook. Mijn oudste broer. Want wie de wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder. All in. All inclusive. Dat gaat wel anders dan in de wereld en in de kleinburgerlijke godsdienst. Waar het is van wie zich fatsoenlijk gedraagt en een beetje netjes is en wie geen zonde doet en wie keurig in de kleren zit en wie de wet houdt. Wie zich opknapt, die mag binnenkomen. En de rest zit buiten. Nee. De wil van God doen. Weet je wat het is? Geloven. En alleen maar geloven. Dat je met je hele zondige hebben en houden tot je laatste ademtocht van hem bent. Hij in mijn plaats. Aan hem hangen. De wil van God doen. Je van hem afhankelijk weten. De wil van God doen. Je door hem mee laten slepen. Door leven en door sterven. Dat is de wil van God doen. Eén zijn met hem. Dat is de wil van God doen. Al sterf ik 1000 doden. Als een rank in de wijnstok. Als een schaap van de herder. Is het u voor het eerst of opnieuw weer een wonder? Dat wij broers en zussen zijn van de Heere Jezus. Niet te begrijpen, maar wel realiteit. Kinderen van God, wie worstelt er nog met verkiezing? Wie die Jezus volgt, durft nog vragen, ben ik wel uitverkoren? Hier is het antwoord, die de wil van God doet. Wie gelooft in mij? Weg alle wettische godsdienst, weg alle moralisme. En ik weet het wel, ik ben die kansel nog niet af, of we zitten er weer middenin. En ik doe er ook vaak aan mee, aan dat geoordeel en dat gezeur over die en gene. We hebben allemaal van die irritante trekjes. De wil van God, dat is Jezus erkennen, de enige, de waarachtige, de werkelijke. Zijn spijs is de wil van God te doen in mijn plaats. En allen die dat indrinken, sluit die bij zichzelf binnen. Grijp die gave toch aan. Maar het betekent tegelijk, dat is het slotakkoord, al het andere loslaten. Al die dierbare afgoden. Al die kerkjes. Al mijn dierbare familie. Moeilijk hoor, er zijn heel veel mensen die me zelden begrepen. U moet het leren, ook uw vrouw, uw man, uw kinderen. Dat is niet het einde en dat is niet alles. U moet ze weer loslaten. We hebben elkaar te leen tot het sterven of mijn sterven. Maar ik heb de Zoon des Mensen, lieve gemeente. En hij zet mij in zijn werkelijkheid. En door het geloof staan we daarin. De wil van God dat men geloofde, dat is de enige werkelijke echte sacra familia, de heilige familie. En daar gaat ook de zuster bij. De vrouw krijgt een volwaardige plaats in de gemeente. Hoe revolutionair destijds. En die zal wel weer gezegd zijn, onfatsoenlijk, onbeschoft. Hij laat zijn familie gewoon maar buiten staan. Wat een nare man, wat een bruut, wat een hardvochtig iemand. Aan welke kant staat u? Aan welke kant sta ik? Maria heeft het later ingezien. En zijn broers ook later. In Korinthe vind je ze terug bij de gemeente van Christus als actieve leden. Nou, ik hoop dat u het inziet, blijvend. En dan mag ik weer terug met mijn chauffeur en vriend en broeder naar Katwijk. Dat u het inziet, één, ik ben een zondaar. Ik deug niet voor geen meter. Ik lig in het kwaad en het kwaad ligt in mij. En mijn schuld klaagt me levenslang aan. En twee, en voor zulken, dat wordt de tekst op mijn begrafenis, is Jezus gekomen om te zoeken en zalig te maken de grootste der zondaren, waarvan ik de ergste ben. Van je familie, met een hoofdletter F, moet je het maar hebben, vindt u niet? Halleluja, lof zij u, Christus, nu en tot in alle eeuwigheid, geloof dit evangelie. En laat u er levenslang en stervensdiep door troosten. Amen.